Het woord voor onze overdenking, geliefde, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 10, de versen 23 en 24. Jeremia 10, de versen 23 en 24. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. En het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Kastijd mij, Heere, doch met mate, niet in uw toorn, opdat gij mij niet teniet maakt. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een goede wetenschap, op een groot belijdenis en op een gebed om ontferming. De profeet Jeremia heeft de oordelen aangekondigd die over land en volk zouden komen. Hij leefde onder de laatste koningen van Juda en heeft ook die ondergang van de stad en van de tempel en van Juda meegemaakt, persoonlijk. Hier is het nog niet zo ver, maar wel voorzegt hij de oordelen die uit het noorden zullen naderen. Dat zal een vreselijke tijd zijn, want er staat geschreven, er komt een stem van gerucht en een groot beven uit het land van het noorden. Dat men de steden van Juda zal stellen tot een verwoesting, een woning der draken. Dat duidt aan een uiterste vorm van verlatenheid en verwoesting, zodat de plaats der mensen wordt ingenomen door het gedierte. En dan staat er in dat wat ik u voorlas, die twee verzen: Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Zeer waarschijnlijk is dit schriftgedeelte, al kunnen wij dat niet zo eenvoudig zien, is een zeer afwisselend schriftgedeelte. Waarbij dan de ene stem en dan de andere stem gehoord wordt. De stem van de Heere door middel van de profeet, maar ook de stem van het volk dat door de profeet verzinnebeeld of door de profeet vertegenwoordigd wordt. Naar die lijn wilde ik dan ook deze twee versen overdenken. De profeet ziet de onheile naderen. Hij ziet het oordeel van God gewisselijk komen. En wat niemand had kunnen denken, ziet hij gebeuren. Want zoals het nu is, was het ook toen. Des Heere tempel is deze. En hoe groter het geroep wordt, hoe dichter het ogenblik nadert dat de Heere, die zijn eer aan geen ander geeft, de zaak in één laat storten. Van binnenuit of door andere oorzaken van buitenaf. Wij kunnen altijd weer merken dat de hoogmoed gevolgd was door de verbreking. Zoals de wijde man sprak die zijn deur verhoogd, zal vernederd worden. Zo staar ook. Niemand kon het denken. ieder waande zich zeker in Jeruzalem. De kerkstad en de koningsstad veilig. Want men dacht, dan zou de Heer zichzelf tekort doen. Als dat zo zou zijn, dan zou God met zijn eigen in strijd zijn. Hij is toch een God die Abraham geroepen heeft, uitverkoren heeft. En hij heeft toch ook gezegd, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En wij zijn Abraham's zaad. Maar toen ook net als nu, zoals kinderen denken vaak, als ik maar bij mijn vader ben, dan kan er niets gebeuren. Want die zal wel goed heen gaan en die zal wel bij de Heer terechtkomen. Als er nu wat gebeurt, dan hoop ik maar dat ik bij vader in de buurt ben. Dan zal ik hem vastgrijpen. Nou is dat een kind niet kwalijk te nemen. Die komt er vanzelf wel achter. Dat niemand zijn broeder kan vernietigen. Maar als wij als grote mensen zulk een afgoderij bedrijven. Door heimelijk de Heer te verwerpen, door zijn woord in de wind te slaan, door te nijven tot de afgoden, maar dan God denken als een veilig schild om ons heen te hebben als het fout gaat. En zo zijn wij nou. Zo typische mensen zijn wij nou. Zulke zondige, gevallen mensen zijn we nou. Kunnen de Heer het best missen. En doen wat hem mishaakt. Dan komt de nood. De ziekte. De tegenheden. Of de dood klimt in de vensters. Of de oorlog dreigt. En dan sta je verbaasd. Hoe de mensen de Heere God nodig hebben. En met bid stonden en dank stonden in allerlei omstandigheden. Is het gevaar geweken? Dan gaan we weer gewoon verder. De Heere is altijd nog zo'n laatste mogelijkheid. Een soort rozenkrans. Die we kunnen gebruiken. Om eruit te komen, om het zeven lijf te redden. Daarom kun je indenken dat Jeremia's boodschap niet in goede aarde viel. Dat de mensen gezegd hebben, het is een landverrader. Hij houdt het met de Galdeën. Vooral later als hij gaat zeggen, geef je eigen maar over aan de Galdeën. Dan zal het nog meevallen. Geef je maar gerust over. Want het is niet te redden. Hebben de mensen gezegd, ja. Die man die deugt niet, die heult met de vijand. Ergens is dat te begrijpen dat die mensen dat zo zeiden. Want die mensen leefden in de vaste veronderstelling. Als hij maar bij de kerk zit. En als het fout zit, dan kruipen we met z'n allen in de tempel en dan zullen we daar wel afwachten wat God doen zal. Je weet toch wel van die 185.000 Syriërs die op één nacht gedood werden door een engel? En toen heeft Jesaja gezegd, er zal geen pijl in de stad geschoten worden. De dochter Sions belacht u, zij bespot u, ze schudt het hoofd. Achter u. In de historie is het gebleken dat God wel ver gaat, maar dat hij zijn eigen kerk, zijn eigen stad en waar hij woont tussen de geerden, dat hij dat kan doen, dat geloof ik. geloven we niet. De Heer houdt zijn eigen werk in stand. We hebben ergens volkomen gelijk in. Maar de Heer zegt ook, wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Ja, zelfs dit ganse land had de Heer toch gebouwd en geplant. Je moet nooit te gauw zeggen, dit kan niet of dat kan niet. Want wij zijn niet te gemensen. De Heer houdt inderdaad zijn eigen werk in stand, maar dan toch op een heel andere manier en op een andere wijze dan wij denken. En waar nou de Heer zijn eigen werk in stand houdt, ja, daar gaat het toch door alles heen. Dan moeten wij niet verwachten dat wij er zonder kleerscheuren uitkomen. Dan moeten we ook niet verwachten dat het allemaal zo gepast en zo mooi gaat als dat wij onze gedachten menen. Nee. Maar nou ziet die man door de geest van de profetie, hij is de tolk, heb ik gezegd, van het volk. Het oordeel is aangekondigd. Jeruzalem zal verwoest worden. De draken zullen verhuizen. En dan kijkt hij verder. Dan kijkt hij verder. En dan ziet hij hoe dat die God, die in zijn streng gericht zijn eigen erven overgaf in de handen van de vijanden, dat ook dat zijn diepste gericht is op de behoudenis van zondaar. Het overgeven in de hand van de vijanden. Dat dat tot behoudenis kan zijn van zijn volk. Luther schreef ergens, het is maar een droom, het was een droom. Hij zag, ik kan het niet helemaal precies, dat moet je hem niet kwalijk nemen, meer voor me halen, maar het gaat erom de strekking. Hij zag een kerk. En daar was een priester aan het werk, in de bediening. En toen zag hij opeens een Christuskind dat hij weg naar drie maagden die daar in de buurt van het altaar stonden. Dat Christuskind dat ging naar die eerste toe, gaf ze een kus en omhelsde ze. En je zag die maagd als het ware verrukt van blijdschap dat het Christuskind, dat hij haar zo omhelsde. Je zag haar helemaal in die droom opleven. Toen ging het Christuskind naar de tweede maagd. En Die raakte die niet aan. Hij omhelsde ze niet. Hij knikte alleen, heel lief, tegen die tweede maagd. Nou, hoewel het geen omhelzing was, was die tweede maagd ook toch wel blij met die vriendelijke blik van het Christuskind. Toen ging hij naar de derde toe en dan begon hij aan de haren te trekken van die maagd, verschrikkelijk. Hij pakte een pantoffel en sloeg maar waar hij ze raken kon, zodat die derde maagd schreeuwde van van pijn en van ellende. En zegt Luther, die derde maagd, dat is nou de kerk. Dat is de bruid. Dat is echt de bruid, anderen niet. Dat is de bruid niet. Maar juist, zoals dat Christuskind met die derde maagd deed, zo doet Christus nou met zijn kerk. Wij willen graag gestreeld worden, aangeraakt worden, vriendelijk bejegend worden, of vriendelijk toegeknikt worden, daar groeien we bij. Maar dat Christus ons nou de haren uit het hoofd trekt en met de pantoffel erop slaat, zodat we denken met de duivel te doen te hebben in plaats van met Christus. En dat hij nou juist die derde maagd zo hartstochtelijk lief heeft. Zo ontzettend lief. Dat hij haar nou heeft uitverkoren. Terwijl die maagd denkt, oh, ik word doodgeslagen. Ik heb geen leven. Wat moet ik toch beginnen? Hij houdt niet van mij. Het was maar een droom, zei Luther, maar er zit heel wat in. Je weet wat de Heere zei tegen die vrouw ook. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. En het is niet betamelijk om het brood van de kinderen aan de hondekens te geven. Het leek net alsof de Heer het niet doen wilde. Dat zegt hij wel niet. Maar zoals die vrouw er tegenaan zou kijken als ze naar onze denkwijze zou reageren, dan zou ze gezegd hebben, oh, zie het al, u wil me niet helpen. Het hoeft al niet meer. Laat me maar zitten. Let erop dat wij vaak denken, als we de haren uit het hoofd getrokken worden geestelijk, en met de pantoffel erop losgeslagen krijgen, denken dan aan dat de Heer dat niet doet omdat hij u haat, maar omdat hij u lief heeft. En dat hij de beste bedoelingen heeft. En dat het juist dan een oefening van het geloof is om te zeggen, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Zou al de dagen mijn strijds hopen. Dat het dan juist zo merkwaardig is, als een zondaar verwaardigd wordt te geloven, als de Heer hem in de hoek zet, of buiten de deur zet, of erop slaat, zodat wij denken dat we door de duivel te pakken genomen worden, misschien, en dat het toch die trouwe Heere God is, die ons wil onderwijzen, en ons leren, omdat hij zo vol liefde is. Ik zeg dat het evangelie is een dierbare evangelie. Het is een troost. Maar je voelt wel aan, het is geen troost als een soort kopje koffie in de gezapigheid van ons christenleven. Nee. Dan kun je wel zeggen van, ja, jongen, het is wat. Het is toch groot, hè? Maar die troost is eigenlijk daar troost. Waar we links en rechts op onze oren geslagen krijgen. En dat de Heere dat nou juist, je zou zeggen, zijn liefste kinderen, dat die nou eens in zulke perikelen terechtkomen, En weet ik wat voor toestanden al meer. Zodat ze denken, het is verloren. En dat de Heer zegt, nee, juist niet. Dat is allemaal omdat ik zoveel van je hou. Omdat ik je wil zalig maken. Maar houd er erg in, want dat zal de duivel natuurlijk altijd proberen te verijdelen, dat je dat denkt. Want de duivel, die wil aangezien worden voor een lieve man. En voor een vrome man en een heilige man. En die is zo blij als hij de Heere eigenlijk de schuld van alles geeft. En dat we de Heere erbij halen. Dat hij als het ware de duivel is. Die ons maar wil ombrengen en vernielen. En als we dan boos en opstandig worden, dan is die blij, de duivel. Alleen het geloof dat zegt, en toch, het is toch Vader die het doet. Gelijk een vader doet. Nou zijn er in die wegen, die de Heere houdt, op zichzelf geen uitkomsten voor ons. He, wij kunnen er niet uitkomen, maar de Heere gebruikt het. Wij kunnen niks gebruiken. Als wij in tegenspoed zijn, dan bidden we niet. He, ja, we kunnen wel eens bidden, maar ik bedoel, dat is niet echt. He. En we kunnen ook vloeken. Nooit meer bidden, nooit meer vloeken. Maar Gods geest is het alleen die ons de rechte weg kan leiden en op de rechte weg brengen. Nou ziet Jeremia, dat is een grote troost. Nou ziet hij in de toekomst hoe dat volk daar als een stel ballingen uitgeschud en berooid. Wat ze nooit hadden gedacht is toch gebeurd. De tempel is verbrand. Alles ligt verwoest. En in eindeloze rijen worden ze afgevoerd naar het verre land. Het lijkt wel alsof de Heere der Heerscharen hen geen wortel nog tak laten zal. Alsof die dag brandende als een oven, waarin alle goddelozen zullen zijn gelijk een stoppel, of dat die dag gekomen is. En dan hoort de profeet, of hij hoort, hij mag het vertolken. Nou hoort hij opeens een stem daar uit dat verre, vreemde land opklinken. En wat zegt die stem? Die stem zegt, ik weet, o Heere. Ik zei, dat is een goede wetenschap. Het is natuurlijk daarna wat je weet. Het is een heleboel wetenschap die geen goed doet. En die ons ook niet helpen kan. Maar dit is een hele goede wetenschap. Want het is een wetenschap voor het aangezicht van de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die zich aan Mozes openbaarde als ik zal zijn, die ik zijn zal. Het is een wetenschap die wordt geuit coram Deo, in de tegenwoordigheid van God. Ik weet. Meestal is het niet goed hoor. Als een mens zo zegt, ik. Weet al niet goed. Het Babel dat ik gebouwd heb. Je moet er bij je eigen maar eens op letten. Hoef je niet bij een ander, kun je bij je eigen wel doen. De een doet het nog erger dan de ander, maar hoeveel honderden keren zou wij op een dag zeggen, ik. In de gesprekken. En in alles, ik, ik, ik. Ik zeg, Toen zei ik, toen heb ik, toen dacht ik, toen ging ik, toen deed ik. Nou kun je dat woord natuurlijk niet helemaal missen in het taalgebruik, dat begrijp ik wel. He, dat is nou eenmaal, hoe moet je anders praten? Maar de lijn die daar doorloopt, oh. Die tuigt van onze grenzeloze, egoïstische, egocentrische aard. Het ik in het midden. Boven alles uit. Zoals een kerktoren boven het dorp uitreist. Dus meestal deugt het niet. Maar het kan ook in de goede zin gebruikt worden. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat plaatsen in uw oog. Ik ben van gisteren en ik weet niks. Ik heb berouw, daarom verfoei ik mij in stof en as. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ja, dat zijn ook goede manieren om dit woord te gebruiken. Hier heb je zo'n goede manier. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Denk je eigenaardig spraakgebruik? Dat bij de mens zijn weg niet is. Maar de bedoeling is wel duidelijk, dacht ik. Je zou het zo weer kunnen geven. Dat volk daar in ballingschap. Er zijn erbij die tot de erkentenis komen, die de wetenschap hebben opgedaan dat al onze gedachten, al onze planning, alles wat wij voor elkaar hadden, strand. Vastloopt. En dat wij ons leven niet maken. En dat wij ons leven niet sturen. Maar dat alles in de macht en de majesteit van God ligt. Alles. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Hij maakt het niet uit. Hij kan wel zeggen, dat kan nooit. Dat gebeurt niet. Hij kan wel zeggen, dit is de stad, het overblijfsel, Jeruzalem. God gooit zijn eigen glazen niet in. Wat denkt hij wel? Zou hij zijn eigen kerk? Dat is overdreven. Dat hij daarmee met zijn schuld achter de kerkmuur tracht weg te kruipen. Of achter het doodvond of tafel na tafel, weet ik. Waar hij allemaal naartoe kruipt. In plaats dat hij erkent. Ik heb gezondigd. Er is er ineens erg in. De Heer zegt, denken jullie dat ik ten eenenmale ben zoals gij? Dat kun je met mensen nog wel doen. En dat kun je met mensen ook nog wel succes mee hebben. Dat het nooit uitkomt hoe het nou eigenlijk is. Maar ja, dat wij nou zo dwaas zijn dat we denken dat we dat bij God ook kunnen doen. Je kunt je vader bedriegen, je moeder bedriegen, je vrouw bedriegen, je man bedriegen. Maar God niet. En toch denken wij dat. We denken het echt. Als we kwaad doen, dan zijn we geweldige advocaat, sluw, geslepen. Want dan komt natuurlijk de vraag naar God in ons hart op. Wat zal God er nou van zeggen? Dan geven we God de woorden in zijn mond. We schuiven God zoveel materiaal toe. Ja, het is waar hoor. Het is niet zoals het woord. Maar de Heer weet ook hoe dat komt. Weet de Heer dat ik zo of zo doe of gedaan heb. Dat weet de Heer. Heer, dat weet u hè. Dat ik door de omstandigheden of door hem of door haar, dat ik, ja nou, dat ik zo ben of dat ik zo doe. Een ander zou misschien nog heel iets ergens gedaan hebben. Dan gaat hij naar de Heer toe. Dat de Heer dat maar zou willen betrekken in zijn overwegingen, om het ons niet al te zwaar aan te rekenen. Hoe onbegrijpelijk wat een advocaten we dan zijn. De teksten uit de Bijbel vliegen God om de oren. Als we bezig zijn om de Heer duidelijk te maken hoe we het eigenlijk bedoelen. En dat als het nou verkeerd is, dat een ander de schuld daarvan is. Wie heeft mij zo ingespet dat ik moet wel wat doen. Het is geen kleinigheid als God de Heer het zo gebruikt in het leven. Dat mensen die zo gedacht hebben, net als atheïsten, geen haar beter dan atheïsten. Dat klinkt gekke, maar zo is het. Atheïsten leven in de kerk. Wij, met al onze overtuiging. En dat nou de Heer dat zo weet te maken, dan wordt hij daar een stem, hij mag er zelf de tolk van zijn. Daar is bij dat volk toch een stem. O God, ik dacht dat. Dat het wel goed zat. En dat we onze gangen wel goed richten hoor, naar Jeruzalem. Je gaat er zeker niet verhuizen. Op het platteland is het niet veilig in die dagen. Want mocht er eens wat gebeuren, dat de vijand komt, dan ben je het eerst aan de beurt. Op het platteland, waar je geen muren hebt, en geen kerk, en geen ark. En geen altaar. Heere, nou weet ik, hoort Jeremia. Een mens maakt zijn leven niet. Een mens richt zijn leven niet. Een mens is maar nog minder als een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Ik zou haast nog een stap verder gaan. God is niet de auteur van de zonde. Dat stel ik even voorop. Maar een mens met zijn goed en zijn kwaad. Je leest bij Job. Zijns is de dwalende en die doet dwalen. Allemaal in Gods hand. De dwalende, maar de verleider ook. Die is ook van God. Die kan ook niks verbewegen, nog verroeren, buiten God. Al maken we onze eigen schuld uit. Dat is zo'n, ja, zo'n ingrijpende gedachte. Die zo tegen alles van ons denken indruist. Dat het een wonder is. Dat hier deze wetenschap aan de orde komt. Dat daar een mens of een volk. Of een gezelschap, of een kerkraad, dat ze toch zou zeggen, ik weet, o Heere, dat bij de mens, en dan ben ik een mens zijn leg niet is. Dat met alle wegen die we gaan en paden, dat we tenslotte tot de ontdekking komen, het is geen weg. En, dat niet alleen, ik maak de weg niet. God is het. Die alles in zijn goddelijke majesteit bestuurt, wiens raad zal bestaan. Bij een man die wandelt, is het niet dat hij zijn gang richtte. Want hij kan zijn gang wel richten, maar de treden des mans zijn van de Heer. Wie zal het verstaan? De mens heeft schikkingen des harten. Het antwoord der tong is van de Heer. Soms zeg ik heel anders als dat ik dat wil zeggen. Ja, die zeggen, wat zijn we dan? We zijn toch geen pionnen? Nee, dat zijn we ook niet. We zijn geen levenloze pionnen op een schaakbord, dat weet ik wel. Dat is nou juist het ingrijpende. De mens weet zijn weg niet, hij kan zijn weg niet maken. Dat blijkt in de praktijk van het leven hier, als Jeruzalem is omgekeerd en alles verwoest. Wat niemand had kunnen denken. En dan zitten ze daar in het verre vreemde land. En nou gebruikt God al die ellende en al die narigheid om ze te laten erkennen. Hij trekt ze de haren uit. Hij slaat met zijn pantoffel erop los. Opdat ze deze wetenschap deelachtig zouden zijn. Mijn weg is niet goed. Ik denk aan omhelzen. Ik denk aan vriendelijke toeknikken. Ik denk aan zulke prachtige mooie woorden uit de schrift. Er is geen kwaad voor mij bij. Maar dat woord, ja, dat heeft geen betrekking op mij. Dat is voor de goddelozen. Dat is voor die en dat is voor die. En nou zegt hij, nee, ik ben helemaal in de war. Ik dacht dat het wel goed was. Maar ik heb nou aan de lijve ondervonden. Toen we daar gingen, naar het verre land. Toen we daar zaten aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij ook, weenden wij, als wij gedachten aan Sion. Jeruzalem, hoe zou ik u vergeten? Eerder vergeten mijn rechterhand zichzelf. Wie had het gedacht? Ja, niemand. Maar Gods gedachten, die zijn hoger dan onze gedachten. Ik weet, o Heere, zegt hier, dat bij de mensen weg niet is. En bij een man die wandelt, dat hij zijn gang richtte. Dat wil zeggen dat hij de goede stap doet. Stap in de goede richting. Dat is niet bij een man. Ja, dat is ook droevig. Ja, het is zeker droevig. Maar het is zo. Het is niet bij een man die wandelt. Als hij naar Groningen moet, dan denkt hij dat hij zo'n stap in de goede richting zet naar het noorden of oosten. Maar hij komt er niet, hij komt in Rotterdam terecht. Het is niet bij een man om de goede stap te doen in de juiste richting. Is een mens dan zo ongelukkig? Ja, ja, dat kun je zeggen natuurlijk. Maar hier ziet Jeremia het als daar in de geest der profetie uit de ervaring. Daar zijn ze nou verloren. En daar denken ze nou bij de eigen, ja. Zou er wel een God zijn? Zou er wel een God zijn? Hij hoort niet, hij ziet niet. Of heeft de duivel dat dan allemaal op zijn geweten? Is de duivel dan sterker als God? Of is God een duivel? Daar komt de mens in de ellende. En Gods hand rust op hem. En het is tot zijn zaligheid. Hij komt tot de conclusie. Ik weet de weg niet. Ik heb de weg niet. U hebt de weg. U bent de weg. Ja. En tegen alle, de een zegt je moet naar links, de ander zegt naar rechts, de ander zegt het midden. Hoe word ik bekeerd? Schreden tot God, schreden tot Jezus. Noem maar op. Je kunt van allerlei dingen lezen. Wat je doen moet. Hoe jij je ontvankelijk kunt maken. Hoe je je kunt afzonderen en bidden en noem maar op. Ja, we zijn het er wel mee eens misschien. Ja, het is eigenlijk waar, zeggen we van binnen. We doen er nog veel te weinig aan, hè. We zouden ernstiger moeten zijn. En meer, want tenslotte, het gaat toch om de eeuwigheid. Het gaat toch niet om geld of goed, maar om de eeuwigheid. Zo praten we nou. En wie gelooft er nou? Dat hij met al die mooie dingen nog geen stap in de goede richting doet. Want een stap in de goede richting, dat in de slechte richting, dat heeft God gedaan. En Christus zegt, ik ben de weg. En dan zeggen de mensen, ja, altijd maar Christus. Altijd maar, is er nog meer? Wat dan? Wat dan? Tuurlijk, er is nog veel meer, maar kun je daarop sterven? Kun je daarop leven? Ja nou, maar je begrijpt toch wel hoe ik het bedoel, want de mens is toch niet niks. Ja. Het is niet bij een man die over de weg gaat, zo gezegd, al wandelt hij nog zo mooi, kaarsrecht of krom, of met een wandelstokje of in een invalide wagentje. Maar het is niet bij een man dat hij zijn weg richt. Hij komt niet goed uit. Oh, wat is dat voor Jeremia een troost, dat hij dat hoort. Want ja, laten we eerlijk zijn, het zou voor de hand liggen dat we tenslotte, dat we in razen en tieren tegen God uitbreken en zeggen, waarom heb je dat nou gedaan? Hoe heb je nou die tempel? Hoe heb je nou dit? Hoe heb je dat zoveel jaren gebouwd door uw knechten? Hoe heb u dat nou allemaal kunnen laten verwoesten? Al die slachtoffers die er gevallen zijn. Zou voor de hand liggen. Dan wordt de mens boos. Omdat hij de schuld toch bij de Heer zoekt. En als dan dit voor de draad komt. Het is niet bij een man die wandelt. Dat hij zijn weg richt. Hij kan het niet. Hij denkt dat hij het kan. Maar het komt verkeerd uit. Hij komt in Babel terecht. In het land van de vreemdelingschap. En daar zeggen de mensen, zing ons een van de liederen van Sion. Jullie hadden toch ook een blije godsdienst, hebben we wel eens gehoord, zeggen de Babyloniërs. Ja. Hebben we wel eens gehoord van psalmen en liederen. Zing, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Ja. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richt. Wil je een bewijs? Nou, je hebt je eigen tot een bewijs, maar uit de Bijbel kun je zeggen. Denk aan Petrus. Hij richtte zijn gang wel. Hij was een man. En hij zegt, dat zal zus en dat zal zo. En dan zouden ze allen aan u geërgerd worden. Sluit ik niet uit. Dat zijn ook geen mannen. Dat zijn zwakkelingen. De meeste tenminste. Maar dan zouden ze alle aan u geërfd worden. Ik geen zin, want ik ben bereid om met u te sterven. Nou, dat is het grootste. Grootste wat de mens geven kan. Zijn leven geven voor de meester. Dat doe ik. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Het is niet bij een man die wandelt. Jij bent ook een wandelaar, Petrus. Of weg. Maar het is niet bij jou. Dacht u dat ik het niet wist? Heftig gaat Petrus te rustig tegenin. Denkt u dat ik dat zomaar zeg? Het is geen bevlieging. Dat meen ik van ganser harte. Ik zal mijn leven voor u zetten. Liefde is toch geen kletsvraag? Trouw, dat is toch geen strohalpje? Trouw moet blijken en dat zal blijken. Zo praten. Al hangen ze me op van een boom. Ik ben bereid. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richt. Daar gaat hij. Ja, heb het zwaar gepeuterd met dat zwaard al, maar hij geeft de moed nog niet op. Hij geeft de moed nog niet op, maar er is al een hoop glorie vergaan, als hij toch in het donker de weg zoekt naar het huis van de hoge priester. Om het einde te zien. Maar hij wil er toch wel bij wezen, want ja, als ze straks bij elkaar komen, dan zullen ze niet kunnen zeggen, waar was jij? Maar dan zal ik zeggen, waar waren jullie? Johannes en ik, die waren in de zaal. Wij hebben tot laatste toe. Hé, gij zijt ook een van die. Zag ik u niet in de hof? Ga je uit. Je spraak maakt je openbaar. Waarlijk, je bent een Galileër en die volgelingen, dat waren Galileërs. Mens, ik weet niet wat je zegt. En hij begon zichzelf te vervloeken. En te zweren. Ik heb geen enkele relatie met die man daar. Ik heb niks met die man. Er is tussen ons niks. Dan kom je erbij. Dan gaat de ene stap op de andere. Het zit niet bij een man die wandelt. Dat is een wegrichter. Een toestand. Als je dat in tracht te denken, dat contrast. Een vurige mannetje. Ik ben bereid. Al zouden ze alle omver gaan. Ik niet. En dan zegt hij, ik heb geen enkel verband met die man daar. De vreemde van mij, die ik nog nooit gezien. Wie is dat eigenlijk? Dat is de meester, de Heer Jezus, die zijn dierbaar bloed gaat storten voor Petrus. Het is bij een man die wandelt, dat hij zijn weg richtte. Maar dan bij die ene man. Het is bij de mens, dat de weg is. Maar dan bij hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Anders niet. Gaat nog verder. Kastijd mij, heren. Hé. Hey. Soort schuldbelijdenis. Ja, soort schuldbelijdenis. Het lijkt wel dat ze het ermee eens geworden zijn. Het lijkt wel of er een besef gekomen is Je moet het niet al te hoog opschroeven. Want het is al groot genoeg als het enigermate begint te dagen. Dat we het wel verdiend hebben. Als God toren over ons brengt. Dat is een heel ander vaartje waar hieruit getapt wordt. Ze hebben altijd gekeken met de grootste verbazing naar Jeremia. In de zin van, wat heb je toch tegen ons? Doe mij nou zo verkwaad. Ik wou het eerlijk. Zijn wij nou slechter dan andere mensen? Waarom moet je ons wel altijd hebben? Zo, ik zou dat eerlijke van ons. Zo eerlijk zijn. Kastijd mij, Heere. Hè? Je gaat er niet vragen om een pak slaag. Nee, maar ze zitten er al in Babel. Ze zijn al geslaagd. En dan zit er iets in van dat wonderlijke werken. Die schuldbelijdenissen. Je kan het niet helemaal, je kan het niet uit elkaar trekken. Je hebt mensen die zeggen alleen, kastijd me. Straf me maar. Werp me maar weg. Op zichzelf. Zo'n stuk. Ja. Maar dat kun je hier niet doen. Want er staat, kastijd mij, Heere, doch met mate. Eigenlijk staat er met recht. Nou. Ja, een maat die verband houdt met het recht. Nou. Ja, met mate spreekt mij persoonlijk meer aan, want ik denk altijd van mijn eigen, zeg ik altijd, handel mij zachtens met de jongeling met Absalom. Dat is voor mij een van de bekende teksten uit de Bijbel, die handel mij zachtens met de jongeling. Dat zeg ik tegen de Heer ook, handel mij zachtens. Dus, als er zo staat met mate, dan denk ik, ja, mooi. Niet te erg alsjeblieft. En als er nou zou staan eigenlijk, ja, maar het heeft meer de betekenis van recht, billijkheid. Dat is een zuivere maatstaf. Nou, dat zou ik toch maar liever dan niet bidden. In die schuldbelijdenis. Want als je zegt, kastijd de Heer toch met mate, dan beleid je daarmee dat je het al verdiend hebt. En dat het allemaal eigen schuld is. Dat je zo ver weg van huis bent en uit de kerk en alles verdreven. Ja, toch. Toch moet je luisteren. Als je staat naar rechten, dan kun je in de eerste plaats denken, een mens is net een uitbrekend beest. Die kent geen maat. Je hebt geen maat, een mens heeft geen maat. De duivel heeft ook geen maat. Die is bandeloos. Rechteloos. Dat is een macht aan zich. Een macht op zichzelf. Die nergens meer rekening houdt. Alleen met verwoesten, met vernielen. Of met mooi praten, liegen en bedriegen. Maar bij God is dat niet zo. Dat is geen macht, aan zich, geen macht. Als macht op zichzelf. Hij is wel de machtig. Maar niet in die zin almachtig, als een op zichzelf staande macht. Dat is de duivel. Die wel, die kan alles. Maar de Heere God niet. En als er staat, kastijd mij, Heere. Verbondsgod Jehovah,
Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is uw naam. Zo hebt u zich bekend gemaakt. Maar wil het dan rechtmatig doen in die zin dat u ook denkt aan uw verbond met Abraham, uw vriend. Dat u ook denkt aan de eed die ge bij uzelf gezworen hebt. Nou, als je zoiets zegt, dan zeggen de mensen, kom je daar nou bij, dat mag je helemaal niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. We hebben geen recht erop. Dat mag je toch niet zeggen? De mensen draaien net om. Die zeggen dat recht, maar dan hebben ze het alleen over het verdoemend recht. Dat recht, daar moet je onderdoor gaan. Dan moet je toevallen. Dat is dan juist. Ik hoorde toen nog een dominee zeggen. Die zei ja, er kwam nog een man bij me. En die zei, dominee, mag ik dan geen enkele hoop hebben? Nee man, dat hoop je moet weg. Ja, maar dominee, ze komen toch niet allemaal door de Noorderpoort? Ze komen allemaal door de Noorderpoort. Dan denk je, wat zijn dat toch allemaal voor eigenaardige dingen? Want het recht van God en de rechtvaardigheid van God, die is naar twee kanten waarachtig. En nou is het geloof, dat krijgt die beide kanten op het oog. Aan de ene kant, ik ben uw gramschap dubbel waar. Kastijd mij, Heer. Ik heb mijn vaders huis. Wat hebben deze schapen gedaan? En tegelijkertijd klampt het geloof zich ook vast aan dat recht dat hij toch beloofd heeft. Te vergeven, te verzoenen. Hij heeft toch het offer zelf ingesteld. Dat is geen brutaliteit. Dat is niet iets waar de godsdienstige mensen daar zo schamper over doen. Niet iets onbijbels. Dat is nou juist de aard van het geloof. Op hoop tegen hoop. Hij is recht als hij rechter is. Maar ik zal hem om genade bidden. Waarom? Omdat hij ook recht is als hij zijn belofte vervult. En als hij zegt. Ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Ik zal al je zonden weg, ik zal rein water op je sprengen en gij zult rein zijn. Dat is ook zijn woord. Zou God dan onrechtvaardig zijn dat hij dat zou vergeten? Dat hij daar niet meer aan zou denken? Kijk, zuster, in de rechtvaardigheid God zijn er altijd twee kanten. Het is rechtvaardig als God oordeelt en verwerpt. Het is rechtvaardig als God gedenkt aan zijn eigen woord, aan zijn eigen verbond. En nou kan het geloof soms in de meest beklemmende omstandigheden, kan het geloof soms naar worstelen naar boven. Zeggen, ja, het is waar. U hebt alle reden om mij te kastijden. Kastijd me maar, Heer. Och, maar vergeet toch niet het recht. Dat recht, in uw testamentische woorden gezegd, dat recht op Golgotha, dat verheerlijkt terecht. Maar in al uw beloften toch ja en amen zijn geworden, gode tot heerlijkheid. Dat is niet pleiten op iets in ons, maar het is pleiten op wat God heeft gezegd. en wat bij God rechtvaardig is. Daarom, Heere, kastijd mij. Ik beken schuld. Ik beken mijn dwaasheid. Ik had mijn weg, maar het is geen goede weg. Ik zei, ik moet naar Jeruzalem. Daar staat tempel. Maar het was mijn eigen weg. Ik was er niet veilig. Ik kwam in Babel uit. U hebt de weg, de waarheid en het leven. Kastijd mij maar. Doch alsjeblieft, vergeet niet. Heere, vergeet het toch niet dat u Sion's erf verkoren hebt. U hebt er eertijds gewoond. Hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoogd. Heere, laat toch uw hart nog eens in liefde tot ons liefdeloze schepselen ontvonken. Want het land is vol met duister moordspelonk. Een beroep op God tegen God zou ik zeggen. Met mate, niet in uw toren of grimmigheid. Dat wil zeggen, niet in de blote toren, de pure toren zonder meer. Laat het blijven bij die haren die eruit getrokken werden bij die maag. En die klappen met de pantoffels. Want als de Heer het zwaard erin zou zetten en verpletter. Ja, die zal dan zeggen, wat doet gij? Dat is nog een ander optreden. Kijk, een mens kan dan met veel kleerscheuren en deerlijk gehavend aan het eind van de reis komen en de haven zijner begeerte ingeleid worden. Maar, hoe moeilijk de reis ook geweest is, maar het was toch niet het ergste. Het allerergste is weg te zijn, buiten voor eeuwig. Daarom, Heer, kastijd me, maar er komt een gebed van genade bij, met mate, naar het recht. Dat gij betoond hebt, dat dierbare recht. Ja, tweezijdig hoor. Ook dat dierbare recht zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Oh, wat is dat toch alles grote? Niet in uw grimmigheid zonder meer. Dan word ik teniet gemaakt. Dan blijft er niks meer over. Als de Heer werkelijk naar die ene kant van de gerechtigheid zijn dorstwagens op ons afstuurt, of zijn vuur laat branden, dan zijn we weg. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Daarom, Heere, maak ons niet teniet, vernietig ons niet. U hebt uw eigen zoon in vernietiging, in ontlediging gegeven. U hebt hem gestraft. Naar dat ene, naar die ene kant van dat recht. De ziel die zondigt, zal sterven. Maar u hebt hem ook naar de andere kant uit dat recht gerechtvaardigd bij de geest. Want u heeft volbracht, opgeluisterd, alles in orde gemaakt. Opdat ik niet teniet gemaakt word. Ja, toen kon het niet, want Christus was erbij. Christus is ook in Babel en Egypte geweest. In de belofte. Hij lag in dat volk naar het vlees besloten. Als de Heer Jeruzalem had gespaard en alles zijn gang had laten gaan, zou je zeggen, nou dan had Christus nooit geboren geworden. Want dan hadden ze het zo erg gemaakt, hè,
dan hadden ze elkaar misschien uitgemoord of wat dan ook, of zich gans en al tot de laatste toe verhard. Maar nou zegt God, mijn Christus is er, mijn belofte, Juda, gij zijt het. En omdat jij het bent, naar Babel. Want hij zal komen, ook langs de weg van het geloof, en de hoop, en de liefde. Nou, hier komt dat stukje dan openbaren. Heren, hij moet toch komen, het grote zaad. U kunt toch niet vanwege de dreiging van de vloek, kunt u dat eerste woord toch niet vergeten. Dat moederevangelie, ik zal vijandschap zetten. Kan toch niet. Daarom eindigt het met een gebed om ontferming. Heere, laat me leven. In gunst. Dat u wat haren eruit trekt en dat wij gillen als varkens, kan wel waar zijn, want we zijn nergens tegen bestand. Maar Heer, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Want het kan zo zijn, de goddeloze groeien als het kraakt. God is zo lief. Opdat ze in de eeuwigheid verdelgd worden. Zie, zo kan de Heere zoetigheid geven in de stok. Zo kan hij het zo maken met ons in de tegenzin. Dat de vrucht daarvan mag zijn. God is God. Ik ben een mens. Ik dacht notabene op de goede weg te zijn. En ik was op weg naar de hel. Ik dacht dat ik een goede richting aan kon geven. Daarheen en dit en dat. Dan kom je er wel. Bleek er niks van. De God Israël. Die doet alleen wonder. En dat in het aangezicht van zijn geliefde zoon. Dat onze troost mogen zijn. In druk ons toegezegd. Dat hij wel weet wat hij doet. Ook als wij het niet meer weten. Opdat wij toch zouden weten. De Heere is God. En niemand meer. Amen.